gisteravond de hele avond aan Charissa moeten denken. Omdat ik de uitzending zag over de MH17, het hele onderzoek. Air Crash Investigation. En toen dacht ik, het gaat over al die mensen die daar aan het werk zijn geweest. Maar al die mensen die daarna gewerkt hebben. Zoals Charissa in de kazerne. Ja, die vergeet je zo makkelijk. Wat goed is het dan dat je zelfs door de media, door zoiets als tv, ineens weer op je voeten wordt gezet om te zeggen van, er zijn mensen die ook na de dood van anderen gezaaid hebben. Daar gaat het vandaag over. Zaaien in overvloed. En we lezen vandaag maar 6 versen uit het evangelie van Johannes. En dat zijn 3 gedeelten. Dus eigenlijk zijn het 3 preken in 6 versen gevormd. Of net andersom. Het eerste en het laatste gedeelte worden verbonden door die ene graankorrel. Die veel vrucht draagt. En we lezen alle teksten en ze komen later nog een keertje terug. Johannes 12, vers 20 tot 26. Nu was er ook een aantal Grieken naar het feest gekomen om God te aanbidden. Zij gingen naar Filippus uit Bethsaida in Galilea en vroegen hem of ze Jezus konden ontmoeten. Filippus ging dat tegen Andreas zeggen en samen gingen ze naar Jezus. En Jezus zei, de tijd is gekomen dat de mensenzoon tot majesteit wordt verheven. Waarachtig, ik verzeker u, als een graankorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft het 1 graankorrel. Maar wanneer hij sterft, draagt hij veel vrucht. Wie zijn leven lief heeft, verliest het. Maar wie in deze wereld zijn leven haat, minder acht, behoudt het voor het eeuwige leven. Wie mij dient, moet mij volgen. Waar ik ben, zal ook mijn dienaar zijn. En wie mij dient, zal door de Vader worden geëerd. Het zijn 3 delen. Het eerste deel is dat Gods plan door alle tijden heen echoot. Altijd hetzelfde. Hetzelfde plan. En denk ik, je leest zo makkelijk eroverheen, maar deze 2 versen tonen hoe God door alle eeuwen heen met mensen omgaat. En we hebben het in het voorlaatste lied gezongen. Nog voordat ik bestond, voordat u mij maakte, dacht u al aan mij, hield u al van mij. Voordat ik gemaakt werd, was God er al die naar mij uitzag. En God was er al hoe hij naar mensen uitzag. En hoe trouw heeft hij zijn plan, wat hij voor de grondlegging der wereld heeft gesmeed, hoe trouw is hij aan dat plan geweest. Het begon op aarde in de Hof van Eden. Alleen daar schopte de mens zijn plan een beetje in de war. Maar het bracht God niet van zijn plan af. En door de geschiedenis heen herhaalt hij dat plan van redding keer op keer. En aan het eind van het Oude Testament lijkt het erop alsof de mensen dat plan toch in de doofpot konden stoppen. Dan is het 400 jaar stil. Je hoort niks. 400 jaar lees je niks. Dat is eigenlijk vreemd. En dan ineens wordt die stilte opengebroken. Dan breekt er een nieuwe tijd aan. Dat is deze tijd. Johannes wordt geboren, een spreekbuis van God. En God schalt via Johannes zijn plan opnieuw die wereld in. En dan krijg je ineens deze verzen. Nu was er ook een aantal Grieken naar het feest gekomen om God te aanbidden. Kijk naar die volgorde, zo vreemd. Zij gingen naar Filippus uit Bethsaida in Galilea en vroegen hen of ze Jezus konden ontmoeten. Filippus ging dat aan Andreas zeggen en samen gingen ze naar Jezus. Ik vond het zelf een beetje typisch. Waarom had Filippus niks kunnen zeggen en wat moest Andreas er dan bij? En dan net als 2 kleine kinderen gaan ze dat die boodschap samen vertellen. Het heeft mij zo aan het denken gebracht. En toen ik daar een beetje op ging studeren, ontdekte ik dat er van al die mensen die naar Johannes gingen luisteren, die bij de Jordaan kwamen, die zagen hoe mensen gedoopt werden, was er eigenlijk één, die zeker één, die heel goed geluisterd had. Dat was Andreas, de broer van Simon Petrus. Gewone Jood, gewone man, een visser, bekend met vis, visstank, slijmerige handen en misschien ook wel ruwe handen. Gewone visser. Waarschijnlijk geen intellectuele hoogvlieger. Maar hij was gefascineerd door die woorden die Johannes sprak. En we lezen in het evangelie, hij wordt een leerling van Johannes. Johannes 1 vind je dat. Hij wordt een leerling van Johannes tot op de dag dat Jezus naar de Jordaan komt. En daardoor Johannes gedoopt wordt. En dan zegt Johannes, waar zijn leerling Andreas bij staat, dat is het lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt. Die gewone visser hoort iets wat bij hem binnen dringt en wat blijft hangen. Ze betekenen in Andreas een ommekeer. Hij is geen visser meer, hij is geen leerling van Johannes meer, hij wordt volgeling van Jezus. Zo hebben die woorden ingeslagen in die gewone visser. Hij ziet en hij tast die woorden in die hele persoon van Jezus. Dat aangewezen lam van God, dat niet alleen voor de Joden Gods plan zal vervullen, maar voor de hele wereld. Dankzij God zitten wij hier. Andreas had intussen ook wel ontdekt dat die hele vrome Joden net zo zondig waren als die Grieken die bij hen kwamen. Want ook die hele vrome Joden namen het met de wet van God niet zo nauw. Hoge priesters en schriftgeleerden gooiden er zelfs met een pet naar. Ze waren dus niet zoveel beter, of helemaal niet beter, dan die heidenen die ook wel Grieken worden genoemd. Maar die woorden van Johannes, dat is het lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt, sloeg in bij Andreas en gaf een ommekeer. Zo'n ommekeer dat hij thuis zijn broer Simon Petrus ging vertellen wat er gezegd was. En samen vinden ze Filippus uit hetzelfde dorp, waarschijnlijk wel bevriend, en vertellen het hem. En dan ineens kom ik weer terug op dit tekstgedeelte. Er waren een paar Grieken naar Jeruzalem gekomen om God te aanbidden. Ze waren nieuwsgierig naar Jezus. En laten zij nu net Filippus tegen het lijf lopen. Hij zegt, nou, Filippus had ook wel meteen kunnen gaan. Maar die neemt nou net Andreas bij de arm. Want dat was de man die de eerste keer had gehoord, dat is het lam van God. Daar moet je zijn. Dus dat ze zo'n beetje van de een gaat naar de ander en uiteindelijk komen ze bij Jezus uit, vind ik nu niet meer zo vreemd. Andreas was eigenlijk van visser evangelist geworden. Hij had Simon Petrus, waar we zoveel van horen, al die brieven en al die gesprekken van Petrus. Hij had Petrus geïnformeerd, dat is het lam van God, bij hem moet je zijn. Het lam, wat niet alleen de zonde van de Joden wegneemt, maar van de hele wereld. Een gewone visser. Het zaad dat Johannes gestrooid heeft, is bij hem opgekomen. En het zaad wat hij bij Petrus en Filippus heeft gezaaid, is opgekomen. En dan zegt hij tegen Jezus, hier zijn een paar Grieken, heidenen, die u willen ontmoeten. En Jezus hoort die vraag van Andreas en Filippus wel, en hij ziet ook die Grieken wel. Maar het is wel vreemd dat hij niet reageert zoals mensen verwachten. Wij zeggen iets tegen de Heer Jezus en we krijgen vaak niet het antwoord wat we verwachten. We staan dus ook niet altijd open voor wat hij te bieden heeft. He, leuk dat Anneke zo'n vergissing maakt. Een maïskorrel en het graan komt op. En een graankorrel en het mais komt op. Nou, zoiets is het dus ook als we luisteren, als we God iets vragen. We vragen om een maïskorrel en we zien niet dat het graan opkomt. Of andersom. Weet je? Je verwacht eigenlijk heel iets anders. Je verwacht dat Jezus meteen antwoord geeft op die vraag. Nou, laat maar komen die mannen. Hè? Helemaal niet. Hij geeft Andreas en Filippus geen bevestiging op hun vraag. Dat lezen we in ieder geval niet. Hij nodigt die Grieken ook niet uit, van kom maar. Mensen willen hem spreken over het plan van God, het lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt. En dan houdt Jezus hen een dorre, droge graankorrel voor. Zo komt het over, zo kwam het over bij mij. Eigenlijk dacht ik een beetje onbenullige reactie, een beetje onbehouwen reactie. Die mensen willen Jezus zien. En dan hou je ze een dorre graankorrel voor. Dat is een beetje vreemd. Toch is er leven uit die dode dorre graankorrel. Jezus komt er met een antwoord waarin hij de schriften vanaf voor de grondlegging der wereld openlegt. De tijd is gekomen dat de mensenzoon tot majesteit wordt verheven. Waarachtig, ik verzeker u, als die graankorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft het één graankorrel. Maar wanneer die sterft, brengt die veel vrucht voort. We kunnen ons voorstellen dat Andreas en Filippus, de gewone Joden, die toch ook wel in de tempel kwamen, wel met de wet en de profeten bekend waren. En als ik zo de reactie zie, die Grieken die in Jeruzalem God willen komen aanbidden, dan moeten ze toch ook wel enigszins op de hoogte geweest zijn van wat er door de eeuwen heen gezegd is door de profeten. In ieder geval zijn ze op de hoogte gebracht. Hoe weten we niet? En ik moet heel eerlijk zeggen, ik ben er heel erg nieuwsgierig naar. Maar ooit zal dat wel uit de doeken gedaan worden. Dan zullen we alles zien. Maar toch, er is in de hele wet en de profeten geen profeet die meer geciteerd is in het Nieuwe Testament dan Jesaja. Hij haalt dat plan van God zo vaak aan. Dood, opstanding en heerlijkheid worden steeds in één adem genoemd. En ik heb een aantal van die dingen gelezen in Jesaja om te denken van, waar gaat het dan eigenlijk over? Over die graankorrel. Jesaja 49. Ik zal je maken tot een licht voor alle volken, opdat de redding die ik brengen zal tot aan de einde der aarde reikt. Daar komen Grieken. Jesaja 52. Ja, mijn dienaar zal slagen, hij zal groots zijn, hoog verheven in aanzien. En zij aan wie niets verteld was, zullen zien. En zij die niets hadden gehoord, zullen begrijpen. De tijd is gekomen dat de mensenzoon tot majesteit wordt verheven. Heel langzaam klinkt het hier al door in Jesaja. Of langzaam, eigenlijk schalt het eruit. En in Jesaja 53, dat is een gedeelte wat we eigenlijk allemaal zouden moeten kennen. Hij offerde zijn leven voor hun schuld. Daar gaat die graankorrel, de dood in. Om zijn nageslacht te zien en lang te leven. En door zijn toedoen slaagde wat de Heer God wilde. Na het lijden dat hij moest doorstaan, sterven is niet leuk, zachtjes gezegd, hè, dat is dan geflatteerd gezegd. Maar na het lijden wat hij moest doorstaan, zag hij het licht en werd met kennis verzadigd. Als een loot schoot hij op onder Gods ogen. God zag het wel. Als een wortel die uitloopt in dorre grond. Als je nou eens tijd neemt, vandaag of morgen, als je tijd wilt nemen, lees dan Jesaja 49 tot en met 53 is door. Het zijn vier hoofdstukken. Ontdek eens hoe profetisch al die woorden van Jesaja doorklinken in het Nieuwe Testament. En zelfs ver voorbij het Nieuwe Testament. Eigenlijk tot in de nieuwe schepping, tot in de nieuwe wereld. En eigenlijk zegt de Heer Jezus met die graankorrel waarmee hij zichzelf aanduidt. Ja, Andreas, ja, Filippus. Ja, Grieken. Heidenen, hier. Jullie redding is nabij. Want die graankorrel ben ik. En hoewel Jezus toen nog niet vermoord was. Hè, wij zeggen allemaal netjes, toen hij nog niet gestorven was, maar was gewoon vermoord. Groeide toch die vrucht al. Het woord wat hij gesproken heeft door de wet en door de profeten, was al opgekomen. In Andreas, in Filippus, in Simon, in Grieken, steeds meer mensen. Die ene graankorrel uit Gods hand heeft tot op vandaag de dag al miljarden vruchten voortgebracht. Wij zitten met een klein groepje hier. En ik denk als we Zeist en omgeving meetellen, dan loopt dat misschien in de 1000, 2000 mensen die vanmorgen bij elkaar komen om naar het woord van God te luisteren. Maar door de eeuwen heen zijn er miljarden mensen al door Gods woord aangeraakt en is dat zaad al opgekomen. Wat zaai jij dan? Wat zaait u? Ja, dat zegt hij dan. Vreemd. Daar komen mensen hem iets vragen. Hij geeft ze een dorre graankorrel. En verbindt dat dan met de eeuwigheid. Wie zijn leven zal verliezen, zo, op die manier, zal het vinden. En veel geslachten na die. Wie zijn leven lief heeft, verliest. Maar wie in deze wereld zijn leven haat, behoudt het voor het eeuwige leven. Wie mij dient, moet mij volgen. Niet moet over mij praten of moet mij veel lof zingen. Maar wie mij dient, moet mij volgen. Waar ik ben, zal ook mijn dienaar zijn. En wie mij dient, zal ik eren. Nee, zal door de Vader geëerd worden. Toen ik dat las, dacht ik, het is net of de Heer Jezus de ervaringen en de herinneringen van Andreas even opfrist. Even. Je hebt toch zo lang al hoge priesters, schriftgeleerden en gewone Joden meegemaakt in je leven? En je weet toch dat al die gelovigen voor zichzelf leven, sommigen voor God, maar dat er toch wel een groot scala mensen is die zichzelf gelovig en vroom noemt, maar het niet zijn volgens mijn maatstaven. Wie mij dient, moet mij volgen. Ja. En dan gaat ineens, bij mij ging ineens van, maar waar heeft hij het dan over? Wat heeft Andreas dan gezien om zich heen? Nou, er waren Joden die de opstanding van Lazarus hadden meegemaakt. Dat lezen we dan een hoofdstuk eerder. Toch hebben ze hun levensstijl niet veranderd. En misschien kent u ze wel om u heen. Mensen die een wonder hebben gezien. Die gezien hebben hoe God heeft ingegrepen in het leven van een buurman, een familielid, misschien wel van jezelf. En die hun leven niet veranderen. Ze gaan op dezelfde voet voort. En al die schriftgeleerden, al die Joden, zodra ze horen dat Jezus in Jeruzalem is, proberen ze een gelegenheid te vinden om hem aan te geven. Hoor je het vreemde? Gelovigen die proberen om hun redder aan te geven bij de politie. Bij de Hoge Raad, hoe je het dan ook zegt. Want ze zijn bang dat als ze in Jezus gaan geloven, de mensen, dat die Romeinse overheersers meer argwaan krijgen dan wanneer je in God gelooft. Ik moest wel heel erg nadenken om die kronkel een plaats te geven. Als je in God gelooft zoals God het had bedoeld, leef de wet na en je zult leven. Doe het goede en je zult leven. He? Schep vrede onder elkaar. Hou vrede onder elkaar. En je zult leven. En ze hebben het niet gedaan. Dat was het leven met God. En het heeft geen verandering gebracht. Geen reactie. Of misschien maar één reactie. Dat is wel een hele negatieve. Even kijken wanneer we hem kunnen aangeven. Weg ermee. En dus al helemaal geen vrucht. En dan in hetzelfde hoofdstuk daarvoor in Johannes 11 lees ik dan. Veel Joden gaan enkele dagen voor het paasfeest al naar Jeruzalem om zich te laten reinigen. Oh, zijn toch wel een paar goeie nog, hè? Dacht ik. Maar toen vroeg ik me af, waarvan laten ze zich reinigen? Want er staat bij dat ze uitkijken naar het moment dat ze Jezus kunnen overdragen. Ze willen hem een hak zetten. Waar laat je je van reinigen als je Jezus een hak wil zetten? Zie je hoe verwrongen dat hele Joodse gedachtegoed daar al is? Het gaat om henzelf. Het gaat helemaal niet om Jezus volgen. Het gaat helemaal niet om de wet volgen en leven, God dienen en volgen, al helemaal niet. En dan zijn er ook nog hoge priesters en schriftgeleerden die Lazarus willen vermoorden, omdat zijn opstanding uit de dood mensen achter Jezus aanstuurt. Ik moet heel goed nadenken om zo'n kronkel te kunnen vatten. Je staat erbij en je kijkt ernaar en dan komt een man die al 4 dagen in het graf ligt en waarvan zijn zussen zeggen hij stinkt. Die man komt uit de doden op en ze ontwikkelen hem van de winselen en hij leeft alsof hij nooit gestorven was. En die man willen ze nog een keer vermoorden, want het is te gek en te goed. Eigenlijk zegt de Heer Jezus tegen Andreas, ga eens even na wat je ervaring is in het leven met mensen, ook met vrome mensen. Als jij niet zaait en als je niet gezaaid wil worden, oogst je iets wat geen waarde heeft. En in het ergste geval oogst je dood en verderf. Dat oogsten de schriftgeleerden. Weg met die man. Aan het kruis met die man. Dood en verderf. En wat ze overhielden was hun eigen dood en verderf. Ik bezocht dus een zuster, nog niet zo heel veel jaren geleden. En toen ik binnenkwam zat ze heel mokkend aan tafel. Ze was boos en dat zei ze ook. Ik ben heel boos. Ze voelde zich bestolen. Nou ja, het kost even wat moeite om door haar boosheid heen te komen. En ze vertelde dat ze al 10 jaar lang elke week een lot van de loterij kocht. En eindelijk had ze na 10 jaar een prijs gewonnen. Maar die hoef ik niet, zei ze. Die prijs is net zoveel als ik elke week voor een lot betaal. Ik heb meteen mijn deelname stopgezet. En toen dacht ik al, en nu dacht ik er ineens opnieuw aan. 5 euro in de week. Wat een geldverspilling. Met al dat geld in die 10 jaar zo'n 2500 euro. Had ze heel veel goede dingen kunnen zaaien. Maar ze dacht steeds, ik wil meer. Ik wil iets groots. Ik wil meer. Ja, en sommige mensen willen niet zo hebberig overkomen. Ja, ik merk dat heel veel gelovigen ook in loterijen geld steken. En dan zeggen ze heel vroom, dat doe ik voor de goede doelen. Nou, als je al die doelen nakijkt, kun je heel wat wegstrepen aan goede doelen, waar jij dus je geld investeert. En sommigen willen dan ook niet zo hebberig overkomen. Ik had een vriendin en die kocht ook elke keer een lot. Toen zei ze, ja, ik doe ook aan die goede doelen mee. En als ik eens een keer een grote prijs win, dan geef ik dat aan de zending. Ja, en die prijs kwam op een dag. En ze schreef meteen de cheque uit voor 5000 euro naar de zending. Heel mooi. Ze besteedde 45.000 om haar huis te renoveren. Voel je het even aan? Dan lijk je heel geweldig met die 5.000 en die 5.000 is geweldig. Maar het lag een beetje scheef. 45.000 om je huis te renoveren en dan kan de heer van de zending ook nog wel 5.000 krijgen. Hoe goed zijn goede doelen en hoe goed zaai je zelf dan? Waarom zaai je niet meteen? Waarom jaar in jaar uit, week in week uit je geld investeren in iets waarvan je niet weet waar terecht komt? Goede doelen. Ik denk dat onze Heer heel wat meer goede doelen heeft. En waar je ook vrucht ziet. En dan denk ik aan de tekst die deze dag in mijn kerkwerkagenda staat. Er zijn mensen die willen oogsten waar nooit gezaaid is. Als jij je geld zaait in allerlei loterijen, dan is dat geen zaaien. Dan moet je niet denken dat je ook maar iets goeds oogst wat met het eeuwige leven te maken heeft. Waarom niet meteen zaaien? En hoe goed moet je zijn, hoe sterk, hoe groot, hoe flink, hoe intellectueel moet je zijn om te zaaien? Niet. Gewone visser met ruwe, slijmerige stinkhanden. Andreas. 50 jaar geleden zat er een man bij de deur van het ziekenhuis. Komt uit de oude doos? Ja en nee. En van de eerste hulp kwam strompelend een jongvolwassen vrouw. haar maag moest uitgepompt worden. En toen ze daaruit kwam, bood hij hulp aan. Die man, onbekende man. 3 weken achtereen spendeerde hij zijn geld aan benzine om haar op te halen en naar de kerk te rijden. En toen kwam het zaad op. Ze kwam, nam haar familie mee, grootouders, gezinsleden. En ze kwamen allemaal tot geloof en zaaiden in hun gezin, in hun eigen gezinnen. Inmiddels is er een derde generatie van kinderen, kleinkinderen, neven, nichten, achterkleinkinderen, achterneven, ik weet niet allemaal hoe ik ze noemen moet. 50 jaar later is er een derde generatie zaaier geworden. Die ene man heeft goed gezaaid. Want de jonge vrouw toen was ik. 1 man. 3 weken lang heeft hij geld gegeven om benzine te kopen. Want hij moest uit het zuiden van Amsterdam over de pont, over het IJ heen, om mij thuis op te halen en naar de kerk te rijden en weer terug te brengen. Zou je zeggen, had je dat niet alleen kunnen doen? Ik was er waarschijnlijk nooit gekomen. 3 weken lang heeft hij gezaaid. Niks bijzonders hoor. Ik heb geen evangeliewoord uit zijn mond gehoord. Ik kan het me ook helemaal niet meer herinneren. Ik stapte in, werd naar de kerk gereden en daar zat ik. En na 3 weken kwam het zaad op. En hier sta ik. En toen dacht ik, wat geweldig. Wat een geweldig zaad. Hoe kun je zaaien? Week in week uit een lot kopen? Of gewoon maar heel eenvoudig je ding doen waarvan je denkt, dit kan ik. En meer vraagt God niet. Gewoon zaaien. En als iemand je iets vraagt, gewoon dat droge, dorre graankorreltje voorhouden. Het komt wel op Gods tijd. Voor de grondlegging der wereld. Nog voordat u mij maakte, Heer. Voordat u mij maakte, hield u al van mij. Ik kan het zeggen. 50 jaar later sta ik nog hier. Mijn geboorte was niet gewenst. En toen ik geboren werd, zou ik het niet overleven. En na 19 jaar dacht ik, het einde is gekomen. En ik sta hier nog. Alleen omdat 1 man zaaide. Zoals Jezus zichzelf gezaaid heeft. God heeft 1 man gezaaid. Wat doe je met dat zaad? En hoe zaai je? Dat zegt Jezus. Als je mij wil dienen, moet je mij volgen. Vraag helemaal geen grote dingen. Vraag gewoon wie je bent. En kun je niet meer zaaien dan een beetje benzine en tijd? Doe dat dan. Hij maakt wel uit wanneer het opkomt. 3 weken lang heeft iemand gezaaid. En het is nog niet het einde, voor mij in ieder geval. In ieder geval niet om daar zelf een einde aan te maken. Als de tijd komt, dan zal het wel de tijd zijn. Maar een voorbeeld, iemand die zaait in het goede doelen, komt niet op. Of iemand die een heel klein beetje zaait naar wat hij kan. Zaai. Zie dat het opkomt, daar waar je gezaaid hebt. Je kan niet oogsten wat je niet gezaaid hebt. Deze man leeft niet meer, ik heb hem jarenlang meegemaakt in diezelfde gemeente. En ik zag hoe hij gewoon zijn talentje, niks doen, hè, bij de EHBO of eerste hulp. Gewoon even zitten, kan ik hulp verlenen. Dat kon hij. Geen hoofdvlieger. Hij kon nauwelijks een Bijbel lezen. Maar wat hij deed, is opgekomen. Dat is belangrijk.